Onze hoop en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons vergaderd zijn, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken, offermenigvuldigd van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 122, het eerste vers. Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer de mij God vruchtig opwekt. Ziet, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 122. Stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen we uit de 119e psalm en daarvan het 87e vers. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. 87e vers van psalm 119. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het tweede hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We beginnen bij het 20e vers tot en met het 38e vers. We noemden u Lucas 2, vers 20 tot en met 38 na de wet des Heren en het zingen van Psalm 119, vers 87.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die uit Egypte land uit de dienst uitgeleid heeft. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, en nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizend dergene die mij lief hebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zij dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in zijn dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn het in knecht. Nog zijn het in smaak. Nog zijn het os. Nog zijn het ezel. Nog iets dat uw naaste is. De herders keerden wederom, verheerlijkten en prijzen de God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van een engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En al de dagen naar de reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten ze hem in te Jeruzalem, omdat ze hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder hoopt, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat ze offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar dortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was in goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heeren zou zien. En ik kwam door de Geest in den tempel, en al de ouders het kindje Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw oog, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die bereid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren, aan licht tot verlichting der heiden en tot eerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende en liet hen zeiden tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw ziel, zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit veel harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Faniel, uit de stam van Asher. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, welke niet week uit een tempel, met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze dezelfde uren daarbij komende heeft ingelijk den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
De tekstwoorden die we in dit morgenuur onder beding van genade in uw midden willen overdenken, vindt u in dit uw voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 2, daarvan de versen 25 tot en met 30. Lucas 2, vers 25 tot en met 30, daar lezen we Gods woord, onze tekst, en ziet: er was een mens te Jeruzalem, diens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En wat er verder volgt, zo even u voorgelezen, tot en met het dertigste vers. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij algenoegzaam en volzalig God, op deze laatste zondag van dit jaar wat weg hebt, buigen we ons voor uw heilig aangezicht nu. Om voor de laatste maal in dit jaar op deze morgendienst op uw dag, uw aangezicht te zoeken en u een zegen af te smeken die wij ook op deze dag niet verdiend, maar verbeurd hebben. Heere, wilt u daar ook deze dag door uw Heilige Geest ons diep van doordringen, opdat we verstaan mogen voor het eerst of opnieuw dat wij geen recht hebben. Dat wij geen recht hebben dat deze dag ook nog voor ons aanligt. Dat wij geen recht hebben dat ook deze laatste zondag van dit jaar voor ons aanbrak. U hebt ons tot op dit ogenblik gespaard. Terwijl wij door onze zonden het tegendeel ons hadden waardig gemaakt. En door de zonde de dood hebben verdiend. Heere, wat is uw goedheid onbegrijpelijk groot, dat daarover verwondering zijn mag op deze laatste dag van dit jaar. Heere, Gij weet het, dit jaar zijn velen weggenomen, velen die deze laatste zondag niet mochten beleven. Ook op onze eigen plaats heeft de dood vele malen gesproken. En wij mochten zondag aan zondag tot op deze dag opgaan. Heere, dat het ons op de knieën mag brengen. En dat er verwondering zijn mag over uw sparende goedheid. Maar bovenal ook een buigen mag zijn in waarachtig berouw, in waarachtig schuldbesef. En schuldbelijdenis voor u. Opdat we het u mogen bekennen wie we zijn. Schuldig. Tegenover al die goedheid ook aan ons bewezen. Schuldig tegenover uw recht. Schuldig tegenover uw majesteit. Schuldig tegenover uw goedheid. Opdat we als schuldenaren, Heere, voor u het hart leren uitstorten. En u leren aanroepen. Opdat we in dit leven, in dit heden der genade, wat u ons nog laat in uw sparende goedheid, u tot ons deel zouden krijgen, want hoe zouden we anders de reis die ook voor ons eindigen zal in de dood, hoe zouden we anders die reis voort kunnen gaan? Hoe zouden we kunnen sterven eenmaal wanneer voor ons de stonde slaat, Heer, zonder borg en zonder geborgen te zijn in Hem? Heere, dat we dan haasten en vlieden om ons levenswil. Om ook op deze laatste zondag van dit jaar te vluchten tot u. Met schuldenladen, met de koorden van veroordeling om de hals. Om genade te ontvangen die gij alleen aan zondaren schenken kunt en ook schenken wilt. Heere, betoon het nog ook op deze dag. Dat gij in het heden der genade toch niet moede zijt. En niet moede wordt om aan strafwaardigen genade te bereiden, opdat ook in ons leven het werk van vrije genade verheerlijk mag worden. En we ook voor de toekomst, ook voor wat in ons leven in de toekomst verborgen ligt, troost mogen kunnen leven en eenmaal zalig mogen sterven. Heere, die troost in het leven en de zaligheid in het sterven, dat we die mogen ontvangen door de bearbeiding van uw geest. Dat kan alleen als we schuldig op de knieën komen en als een arm verloren zondaar van u alleen leren verwachten. Kan alleen als gij het ons uit vrije genade schenkt en toepast. Die verworven en aangebrachte gerechtigheid van uw Zoon, de Heere Jezus Christus.
zoals Simeon het eenmaal mocht onderving. Simeon die sterven kon. Simeon die de vrede in het hart had. Simeon die ogen gevestigd had op uw zaligheid. Heere, wat een verwondering voor hem. Een verwondering bij het kerstkind, bij de kerstkoning. Die hij zelf ook als zijn zaligheid, als zijn borg, als zijn middelaar mocht omhelzen. En zodoende de vrede mocht kennen in het hart. Heere, zoudt u op dit uur, op deze zondag, op deze nabetrachting op het kerstevangelie, iets van dat wonder wat aan de Simeon ten deel viel ook aan ons willen doen zien. En ook aan ons willen toepassen in het hart. Heere, wilt u zelf ons verklaren wie we zijn, mensenkinderen. Maar ook dat gij, Heere Jezus Christus, vlees geworden zijt. Onder de mensen gewoond hebt, de mensen gelijk zijt geworden. Om uw verloren zondaren dat heil geheim te leren. Vrede, vrede in het hart te schenken. Geef het om, opdat ook deze nabetrachting van het kerstwonder niet ongezegend mag blijven. Heere, ga dan zelf tussen ons door. Wil nog namen noemen, nog harten aanroeren. Harten die zich tegen u verzetten, die geen plaats voor u hebben. Die het zeggen niet van buiten, maar wel van binnen. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Heere, arresteer ze nog eens. Maak ze heilig jaloers op dat grote heilgeheim wat uw kind Simeon ten deel mocht vallen. Leer ze in de binnenkamer daarom vragen en daarnaar zoeken. Heere, gedenk ook hen die met de last van zonde en schuld beladen toch een uitzicht mochten ontvangen op u. Maar voor wie het zo donker kan zijn. Ach, Heere, wil nog doorbreken. Leer hen hoe meer te sterven aan zichzelf. Maar het ook hoe langer, hoe meer alleen van u te verwachten. Gij die niet zult beschamen, die hopend op u de Heere wacht. Gedenk uw kinderen, gedenk uw kerk. Wil ze zelf onderrichten en onderwijzen. Heere, dat ze niet in traagheid neer mogen zitten. Maar worstelend mogen in de duisternis of in de strijd, mogen smeken en mogen staan naar dat heilige geheim wat een Simeon ten deel viel, de zaligheid te mogen ontvangen en te mogen zien. Geef dat ook aan hen die daar iets van geleerd hebben, dat ze niet bij zichzelf mogen blijven en op zichzelf mogen zien en dwalend mogen blikken in alles wat deze wereld en dit tijdelijke nog te bieden heeft. Want uw kerk kan zo ver van zijn plaats zijn. Maar zou u hen op grond van het kerstwonder nog weer willen bezoeken met uw heil. En dan opnieuw willen doen zien. In dat kindeke in de kribbe. De koning in zijn schoonheid. Gedenk ons zo allen hier. De gehele gemeente. We dragen ook hen aan u op die hier vanmorgen niet kunnen zijn. Allen die ziek zijn, in het ziekenhuis liggen of thuis verpleegd worden. Allen die door andere redenen aan huis gebonden zijn, u weet het. Bezoek gij hen met uw heil. En laat op deze laatste dag van dit wegstervende jaar ervaren mogen worden dat uw naam vredevorst is. Heere Jezus Christus. En dat gij in de bestrijding van het hart toch ook vrede schenken kunt en neemt. Gedenk zieken, eenzamen, bejaarden. Gedenk hen die rouw dragen in hun verlies, wat het in deze dagen zo terug kan komen. Dat de wonde als weer opengereten wordt. Heere, gedenk die korter of langere tijd een geliefde dode moesten wegdragen naar de dodenakker. Ach, wil zelf uit het kerstevangelie, op grond van het kerstwonder, nog troost en vertroostingen schenken in de wonden die gij geslagen hebt, opdat ook voor hen vrede mag zijn. Vrede in de koning van de kribbe, vrede in het bloed des kruises, want dat is de enige troost. Die troost is meer dan een moeder troost en dan mensen troosten kunnen. Dat is troost voor het leven en troost voor het sterven. Gedenk ons zo allen, heren, naar de onderscheiden vragen en noden die u allen bekend zijn. Wil er zelf in meekomen en elke weg die u met ons houdt, heiligen aan ons hart, opdat we uitgedreven mogen worden tot u, de levende God als verlorenen, om als verlorenen van u, ja van u alleen nog te verwachten, ook al kunnen we naar recht geen verwachting meer koesteren, omdat wij het niet waard zijn dat u naar ons omziet. Maar zie gij nog op ons neer en bedien ons ook in het spreken en in het luisteren uit uw heiligdom. We bidden het van u, niet om rechten of waardigheden in ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt de Heer en zijn dienst uw gaven te offeren, willen we nog zingen uit de 130ste psalm, het derde en het vierde vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit de lofzang van Simeon, het eerste vers. Lofzang van Simeon, vers 1. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Eerste vers van de lofzang van Simeon. Het kerstfeest, gemeente, is voorbij gegaan. En hoe zijn wij, het kerstfeest, het herdenken van het wonder van de geboorte van de Heere Jezus Christus, hoe zijn wij dat geëindigd? We lezen, en het is zo even nog voorgelezen, dat de herders zo het kerstfeest eindigden. Lovende en prijzende God om alles wat zij gehoord en gezien hadden. Dat is het einde van het kerstgebeuren voor de herders. De lof aan God en de eer die God zo waard is, wordt aan hem ook toegebracht. Hoe zijn wij het kerstfeest, het kerstgedenken geëindigd? Die vraag komt dan in alle scherpte en in alle indringendheid op ons af. Was er iets van het heimwee, iets van het verstaan van dat wonder dat God al zo lief de wereld gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft? Was er iets van het uitzien om ook dat kindeke wat in de kribbe geboren is, om dat ook persoonlijk ten deel te ontvangen als mijn zaligmaker, als mijn borg? Of leefden we langs het kerstwonder maar heen, als geen betekenis hebben voor ons? Zo kunnen er zoveel dingen zijn die in ons hart lagen en waaraan we nu terugdenken als op de kerstdagen terugblikken. Ach, daarom willen we met de hulp van God in dit ogenblik opnieuw bij het kerstwonder, bij een nabetrachting op het kerstwonder stilstaan, opdat onze harten voor het eerst of opnieuw gericht zouden worden op dat wonder, dat geven de Heer. En we denken daarna over het kerstfeest voor iemand die 40 dagen na kerst de kerstkoning ontmoet. Dan kan het ook kerst worden. Kerst voor Simeon. En dat is het thema van de prediking van morgen. Kerst voor Simeon. En we letten op 3 dingen. In de eerste plaats kerstverwachting. In de tweede plaats op kerstvervulling. En in de derde plaats op kerstverheuging. Kerst voor Simeon. In de eerste plaats zijn kerstverwachting. In de tweede plaats zijn kerstvervulling. En in de derde plaats zijn kerstverheuging. We moeten bij deze geschiedenis, net als bij de andere geschiedenissen uit Lucas 2, 1 ding niet vergeten, gemeente. En dat is deze zaak, dat het in Lucas 2 niet gaat om de herders, in de eerste plaats. En ook niet gaat om Simeon en ook niet gaat om Anna in de eerste plaats. Maar dat het gaat om de geboren koning. En dat het gaat om het kind wat in de kribbe geboren is. En wat de zaligmaker der wereld genoemd wordt. En van daaruit valt het licht op de herders. Van de kribbe uit valt het licht op herders en op Simeon en op Anna. Vanuit de kribbe valt het licht over de mensen die in de schrift rond de kribbe genoemd worden en van wie ons iets wordt medegedeeld in Gods woord. Het gaat om het kindje. Het gaat om de zaligheid die door dat kindeke is aangebracht en aan een Simeon en aan de herders wordt geschonken. Daarom gaat. Want anders zouden we op Simeon kunnen blijven staren. Simeon, wie is hij? Dat is wel nodig, dat we daar ook enig licht in ontvangen. Staat er zo heel eenvoudig. En zie, daar was een mens te Jeruzalem, een mens. Hij was dus een mens van gelijke bewegingen als u en ik. Mens, dat tekent ook dat hij gevallen mens was. Adams kind was. Een beelddrager van God, die door de zonde dat beeld eigenwillig kwijt was geraakt. Schuldig en zondig voor God. Mens. Een mens die ook alleen maar voor God kon bestaan op grond van het borgwerk van een ander, van de Heere Jezus Christus. Simeon was een mens. Gevallen mens. Zondig mens. Dat is het eerste wat van Simeon gezegd wordt. Niet het laatste. Maar wel het eerst. En dat tekent ons dat Simeon niet hoger stond dan wij. Dat Simeon niet beter was dan wij. maar dat Simeon ook zondig mens was. Tekent ons nog niet. Dat het er zo staat, zo heel algemeen, daar was een mens te Jeruzalem. Simeon was maar een gewone man. Een mens. Dat ligt er ook in opgesloten. Geen bijzonder mens, geen koning, geen priester, maar een eenvoudig mens. En we zouden zeggen, dat is maar iets heel gewoon. Maar er wordt van Simeon iets gezegd wat niet gewoon is. En wat ook in Jeruzalem in die dagen niet veel zal zijn voorgekomen. Wel, wat wordt er dan van Simeon gezegd? Wel, deze dingen. Een mens wiens naam was Simeon en deze mens was rechtvaardig en Godvrezende. Dat zijn geen gewone dingen. Dat zijn blijken van het werk van genade. Verwachtende de vertroosting Israëls en de Heilige Geest was op hem. Wat een getuigenis van deze mens. Het is een blijk daarvan en het blijkt duidelijk uit deze woorden dat Simeon genade ontvangen heeft. Dat Simeon uit vrije genade een godvrezend mens, een rechtvaardig mens, een verwachtend mens en een geestelijk mens genoemd kan worden. We kunnen daar niet te uitvoerig op ingaan. Maar we toch de kern van de zaak in het oog trachten te krijgen. Wat zou nu het meest op de voorgrond treden? Het voornaamste zijn in die vier kenmerken die van Simeon genoemd worden. Godvrezend, rechtvaardig, verwachtend en de Heilige Geest was op hem. Wat zou Simeon nu gezegd hebben als we nu tot Simeon gekomen waren en naar Simeons persoonlijke leven gevraagd zouden hebben? Zou hij gezegd hebben, de Heilige Geest is op me? Nee, dat niet dacht ik. Zou hij gezegd hebben, ik ben rechtvaardig, ik ben Godvrezend? Dat zou voor Simeon persoonlijk ook niet op de voorgrond staan. Weet u wat we bij Simeon het eerst zouden horen? Dat hij verwachting, uitzien ontvangen had. Daarin is een leven getekend. En dat uitzien, die verwachting heeft hij vanzelfsprekend ontvangen, omdat hij als een arm verloren mensenkind voor God heeft leren buigen en knielen. En God hem in zijn leven een belofte, een woord uit genade gegeven heeft. Maar die verwachting, dat heeft zijn leven vervuld. En die verwachting, daar leefde hij bij, daar leefde hij naar, daar leefde hij ook uit. En daarom wordt van hem gezegd, omdat hij door God opgezocht was en op grond van het woord van God verwachting had gekregen dat hij Godvrezend was en dat hij rechtvaardig was. Dat waren de kentekenen, het naar buiten tredende van wat God er innerlijk ingelegd had van die verwachting. De Heilige Geest was op hem. Die verwachting was aan Simeon geschonken door de Heilige Geest. Die Simeon voortdurend bediende, leidde en leerde. Maar zijn leven in die dagen wordt gekenmerkt door de verwachting. Welke verwachting? Deze verwachting, u allen bekend. Simeon had verwachting gekregen op grond van het woord van God. En wel op een bijzonder woord. Een bijzonder woord wat hem geschonken was door de openbaring van de Heilige Geest, staat er. En de Heilige Geest had aan Simeon, hoe, dat weten we niet. Was het in een droom? Was het door mondelingen aanspraak? Was het in zijn hart gelegd? Krachtdadig, onwederstandelijk? We weten niet op welke wijze. Maar dat het hem gebeurd is, is zeker, want dat zegt ons het woord. Een belofte was hem gegeven door de Heilige Geest. Namelijk deze belofte, dat hij de Christus des Heren niet zien zou, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Hem was dus een belofte gegeven, dat hij met deze ogen, met zijn lichamelijke ogen in dit leven de Messias, de Christus des Heren, zou aanschouwen. En daar leefde hij bij. En in die verwachting leefde hij. Verwachting, wat is dat? Verwachting van de Messias, zoals Simeon die kende. Wat moeten we daaronder verstaan? U weet wat dat woord verwachten inhoudt. Verwachting voor Simeon wilde zeggen dat Simeon gespannen uitzag. Verwachten, dat is wachten op, maar niet in rust, maar gespannen, worstelend uitzag naar de komende Messias. Wat zal Simeon verheugd geweest zijn? Wat zal er een blijdschap in zijn hart gedaald zijn toen hij dat woord gehoord heeft? En hij zal het in verwondering gezegd hebben: Heere, waaraan heb ik het verdiend dat gij tot me spreekt en tot me zegt dat ik niet sterven zal eer dat ik de Christus des Heren zien zal? Waar heb ik het aan verdiend? Want ik ben maar een mens. Ik ben een zondig mens. Dat was verwondering. Dat gaf verwachting. Verwachting van de vertroosting van Israël. Want die Simeon had die troost nodig, die enige troost. Omdat hij een mensenkind was in zonden en zonde beladen met zonde en met schuld. En de droefheid over die zonde kende. Daarom had hij troost nodig. En hij wist het. In die komende Messias, daar zou de troost liggen. Daar zal de troost ook voor mij in zijn. En naar die vertroosting in hem zag hij uit. Die verwachtte hij. En toen Simeon dat woord gehoord had, die belofte ontvangen had, zal hij verheugd geweest zijn, zeker. Maar de tijd ging voort. En met de tijd kwam de strijd. Zou het wel waar geweest zijn, Simeon? Zou het woord geen inbeelding geweest zijn? Zouden de beloftenissen nog wel vervuld worden? Want de tijd duurt zo lang. Verwachting is altijd begrepen en altijd verbonden met de strijd. Want verwachting wil zeggen, opdat ze op u alleen hun hopen leerden stellen. Alleen van God verwachten. En daarbij hebben we alles tegen. De wereld tegen, het vlees tegen en de Satan tegen. Ook het vlees. Want het vlees wil niet wachten. Wil niet verwachten. Maar wil zelf de weg des Heren treden. En wil zelf trachten het op de eigen wijze tot klaarheid, tot oplossing te brengen. Het vlees kan niet wachten. Het onderwerpt zich niet aan God, ook niet aan Gods tijd. Het kan zo moeilijk zijn om te wachten, om te verwachten, om te wachten op Gods tijd, om het te verwachten van God alleen. En dat zal strijd gekost hebben. Simeon zal in de duisternis ook terechtgekomen zijn en misschien een bange klacht geuit hebben toen het zo donker was, toen hij het niet meer zag. Zouden Gods beloftenissen dan immer haar vervulling missen? Maar hij bleef verwachten. Waarom? Waarom bleef Simeon verwachten door de strijd heen? Wel, dat is het geheim van Simeon. De Heilige Geest was op hem. En omdat de Heilige Geest op hem was, kon Simeon blijven verwachten. Die Heilige Geest, die leerde hem, die leidde hem. En als het donker was en Simeon dreigde uit te glijden en zijn verwachting dreigde teloor te gaan, dan was het de bediening van die Geest weer, door de bediening van die Geest, dat hij toch bleef uitzien, toch verwachten, dat de Heere door de bediening van die Geest hem toch leidde in het rechte spoor. Hem bemoedigde, hem vertroost. Zo is Simeons leven een verwachtend leven geweest. Kennen wij daar ook iets van? Van dat verwachtende leven. We weten het allen. En we hebben er ook in de dagen voor kerst enigermate bij stilgestaan. Dat daar in het Oude Testament, dat daar voor de eerste komst van de Heere Jezus, mensen waren met verwachting. Simeon, Anna. En daar waren er, lezen we straks verder, meer in Jeruzalem die de Christus verwachten, die de vertroosting van Israël verwachten. Heel het Oude Testament door lezen we van een verwachten van de komende. Lezen we van een verwachten van de Heere Jezus Christus. En kunnen ons, ook wij ons nu scharen bij die Oudtestamentische vromen. Kunnen ook wij ons scharen bij dat verwachten van een Simeon. Verwachten. Maar wij leven toch niet Oudtestamentisch. De beloften zijn toch vervuld. De Heere Jezus is toch gekomen. Wij behoeven toch niet meer naar hem als komende in het vlees uit te zien. Dat is waar. En toch is er ook voor iemand die onder God terecht komt en die zondaar voor de Heere wordt, iets waarin hij gelijkenis vertoont met die oudtestamentische vroom, met een Simeon. Weet u hoe? Omdat hij als zondaar voor God leert buigen, alles voor God kwijt leert maken, schuldenaar voor God leert worden, maar God hem als zondaar zijn belofte woord niet onthoudt. Een bezoek met vertroostingen, met bemoedigingen. En in die beloften gaat heenwijzen naar de enige weg waarop hij schuldenaar ontkomen kan aan de welverdiende straf. En in de beloften gaat wijzen op de Heere Jezus Christus. En dat geeft een leven van verwachten, van uitzien. Dat die gekomen Heere Jezus, die gekomen is in Bethlehems stal, in Bethlehems krib, nu ook persoonlijk in mijn hart, mijn borg en mijn zaligmaker zou kunnen worden. Dan zijn er de worstelingen, het verwachtende uitzien, dat ik hem tot mijn deel mag krijgen. Want dan verstaat een zondaar die onder God terechtkomt, die schuldig wordt, dat zonder Jezus voor eigen hart en eigen leven is het kwijt. Geef me Jezus, Sint Lodenstein, ergens, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat verwachtende, dat uitzien, dat worstelen om hem te kennen, of dat ik hem ken, die verwachting, die lezen we hier ook in dat leven van Simeon. En daarin is de Oudtestamentische en de Nieuwtestamentische kerk één. Ze leren allen iets van dat uitzien. Uitziend en verwachtend naar hem. Kent u het? Kent u die verwachting? Die kerstverwachting? Die verwachting van hem? Och, dat ik hem mocht kennen in mijn leven, want buiten hem zal het eeuwig omkomen zijn. Als we het niet kennen, zonder die verwachting, zonder die koning, zonder dat kind van Bethlehem, zullen we nooit vrede kunnen smaken en nooit vrede ontvangen. O, buig dan. Buig dan voor God als zondaar. Want alleen zondaren leren verwachting op hem te stellen. Die leren de verwachting die wij allen van nature hebben op het schepsel, op de wereld en op alles van deze wereld. Die leren ze afschrijven. Daar leren ze de dood op schrijven. Ze leren de dood schrijven op al hun werk. Zonde en schuld. Het is kwijt aan mijn kant. Maar daar op de bodem van hun ziel, daar is die betrekking. Daar is die verwachting. O God, ik moet u missen vanwege mijn zonde. Maar ik kan u niet missen. Heere, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Daar ligt het beginsel van die verwachting, hoewel ze geen recht hebben, maar in die schreeuw, in dat gebed, ligt het beginsel van die verwachting al in. Als het mogelijk is, verwacht het alleen van u. En zo gaan ze worstelen, tegen het vlees in en tegen het bloed in, tegen eigen begeerten in, worstelen, wachten, verwachten op God, totdat hij de woorden die in een weg van ontdekking in hun hart spreekt, zal gaan waarmaken, zal gaan bevestigen. Dat is verwachten, verwachtend worstelen om de vervulling van de belofte van God voor eigen leven. Simeon kende, Simeon had een uitzien, Simeon worstelde en zocht de morgen. Ach, wanneer? En op zekere dag dan breekt die morgen aan. Dat heeft Simeon op die dag zelf niet kunnen denken. Het was licht een dag als alle anderen. Maar op die dag was er een wonderlijke onrust in zijn leven gekomen. Een onrust die hij licht zelf niet verklaren kon. Een onrust die hem uitdreef. Een onrust die hem uitdreef naar de tempel. De Heilige Geest dreef hem naar de tempel. Dat zegt Simeon achteraf. Dat het werk van de Geest was. En het drijven van de Geest was. Die onrustig maakt en gaande maakt. En Simeon uitdrijft naar de tempel. Het zal voor Simeon niet de eerste maal geweest zijn dat hij de tempel bezocht. Hoewel het er van Simeon niet zo nadrukkelijk staat, maar meer nadrukkelijk van Anna, kunnen we toch de gedachte gevoeglijk aannemen dat Simeon en Anna behoorden bij de oude vromen, bij die mensen die de vertroosting van Israël verwachten en die daarom niet weken uit de tempel. Daarom bij de tempel bleef, ook al was die tempel een mengsel van ongerechtigheid, doordat priesters, schriftgeleerden en fariseeën er een godsdienst van gemaakt hadden die in Gods heilig ogen niet kon bestaan. Ze weken niet uit de tempel, omdat ze het niet van mensen verwachten, niet van de tempel verwachten, maar van de God van de tempel. Van de God van Abraham, Isaac en Jacob, van de God aller genade verwachten. Daarom weten ze ook niet van de inzettingen van God en van de tempel des Heren, hoezeer de tempel ook in verval was. Daar ligt ook een prediking in, ernstige prediking voor vandaag aan de dag. Dat we zo makkelijk, en dat is een geest die door alle kerken heen waart, zo gemakkelijk ons onttrekken aan allerlei dingen die bij de dienst des Heren behoren, met het zeggen van de tijden zijn zo donker en het verval is zo groot. Weet u waar dat uit voort kan komen? Ik heb het nu niet over het rechte smart over het verval van de tijd en over het verval van ons eigen hart. Maar weet u waar het uit voort kan komen? Omdat we veel te veel zien op het verval, op mensen en op kerkelijke instituten die hoe langer hoe meer afbreken en te weinig krediet hebben op de God van de tempel en op de God die zijn koninkrijk zeker zal doen komen. Omdat we op de mensen steunen en op de mensen zien. Dat zagen deze verwachters van de vertroosting Israël niet. Die zagen op de God van de tempel. En daarom bleven ze in de tempel, omdat verder voor hen geen weg was. Maar daar wilde God zich openbaren, ondanks het verval. Dat wisten ze en daar hoopten ze op. Omdat het geprofeteerd was dat in deze tempel het licht zou komen. En in deze tempel de heerlijkheid Gods naar voren zou komen en zou blijven. Simeon zou dus niet voor het eerst naar de tempel gegaan zijn. Hij was vele malen opgegaan, uit gewoonte. Maar nu gaat hij op en nu is er iets wonders. Iets wat er nooit op deze wijze geweest is. Hij wordt gedreven, gaande gemaakt door de Heilige Geest. En we zien hem gaan door de stille straten, waarschijnlijk in het morgenuur van Jeruzalem. We zien hem gaan langs de straten, de berg op, de plaats waar de tempel staat. Hij treedt binnen, de tempel binnen, die schone tempel die evenwel in schoonheid onderdeed bij de eerste tempel. Hij komt de tempel binnen en wat ziet hij? Ach, iets wat hij meermalen gezien heeft. Dag aan dag gebeurde het in de tempel. Twee ouders met hun oudste kind, die dat voorstelden aan de priester. Dat was naar de wet van Mozes. Dat moest met ieder oudste zoon gebeuren. Die moest voorgesteld worden. En dat had hij dagelijks gezien. Dat was geen vreemde zaak. En toch is er iets in dat gebeuren wat de aandacht van Simeon gevangen houdt. Wat hem trekt. En de geest getuigt het in zijn hart. Dringt hem naar dat eenvoudige gezelschap toe. Want het zijn maar eenvoudige mensen. Eenvoudige mensen die slechts het offer van de armen brengen. Een tortelduif of twee jonge duiven. Dat brachten de allerarmste mensen bij de voorstelling in de tempel. En de priesters hebben misschien enigszins schamper gedaan. Omdat ze niet meer ontvingen voor hun arbeid dan slechts die weinige offerdieren. Maar voor Simeon hebben die twee eenvoudige mensen met dat eenvoudige kind een veel dieper en een veel rijker en een veel groter betekenis. Hij zal de plechtigheid van de voorstelling in de tempel hebben afgewacht. En dan snelt hij op dit drietal wat daar staat toe. Hij komt bij de moeder die het kind in de armen draagt. En wat er dan gebeurt, dan blikt Simeon door de geest geleid op dat kindertje. En dan ziet hij in dat eenvoudige kindertje de koning in zijn schoonheid. Hij neemt het kind in zijn handen. Dat is de vervulling van Gods belofte. Hier is de Christus des Heren die hem beloofd was. Hier is de zaligheid. De zaligheid waar zijn verwachtende hart zo lang naar had uitgezien. Waar hij zo op had gehoopt. Waar hij zo om had geworsteld. Hier is de verwachting, de inhoud van de verwachting, het eindpunt en het voorwerp van de verwachting. Hier is de vertroosting van Israël. Hier is hij die alle treurenden zal vertroosten, die de tranen van de ogen van hen die bedroefd zijn over de zonde, en die naar hem uitzien de morgen, ach wanneer, die al die tranen af zal drogen. En de vrede in hun hart zal schenken. En een wonderlijke vrede vervult het hart van deze Simeon. Nu hij het kind in de handen houdt. En verwonderd over dat kind de mond mag openen. Simeon opent de mond. En dan staat er en hij loofde God. Weet je wat er eigenlijk staat in de grondtekst? En hij sprak goed van God. Kijk, dat is loof. Goed van God spreekt. Dat is loof, als u zelfverwaardigd mag worden, goed van God te spreken. En hij loofde God, en hij sprak goed van God. En wat zei Simeon toen? In zijn vreugde breekt hij uit in de lofzang. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ook woorden waar ontzaglijk veel in ligt. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. Dan zegt u misschien, daar gaat Simeon sterk. Het gaat in deze tekstwoorden ook over het sterven van Simeon, zeker. Maar niet in de eerste plaats. Dat woord wat daar staat voor laten gaan, dat duidt niet alleen laat me nu, Heere, heen gaan. Nu kan ik sterven. Daar duidt het ook op maar het is diep. Er gaat nog meer in dat woord verborgen. Wat dan? Wel dit. Dat woord wil eigenlijk zeggen, nu maakt gij, Heere, uw dienstknecht los. Zoals een slaaf een dienstknecht losgemaakt wordt op de markt bij een verkoop of koop, zo wordt Simeon hier losgemaakt. En dan ligt in dit woord opgesloten wat ik lees in de 116e psalm. Gij slaakt het mijn banden. Dat gebeurt hier. Dat in de eerste plaats. Innerlijke vrijmaken. Innerlijke losmaken. Simeon wordt in de volle ruimte gezet. Simeon ontvangt de vrede met God. Simeon ontvangt de losmaking van alle boeien en banden die om hem heen knelden. Dat is de eerste plaats wat in die lofzang uitgesproken wordt. En daarom kan Simeon sterven. De Heere maakt hem los. De Heere maakt hem los van alle banden die hem gekneld hadden. Banden van de dood. Banden van zonde. Banden van schuld. Banden van twijfelend uitzien bij de verwachting die hij mocht koesteren. Ach, wat een banden heeft hij niet gekend. Maar nu, en als een jubel klinkt dat nu uit in die lofzang, daar in die stille tempelmorgen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. Nu maakt u me los, Heer. Daar ligt de verwondering in, nu bevrijdt me. De strik breekt voor Simeon los en hij is vrijgemaakt. Zijn banden zijn geslaagd. Daar mag hij staan in de vrijheid. Met de vrede in het hart, hij zingt er ook van. Vrede, vrede voor een die vijand van God was. Die tegenover God stond met de gebalde vuisten. Maar tegen wie God nu gedachten van vrede koestert. En die vrede daalt in zijn hart. En als hij het zegt, in vrede, dan laat hij het zien, dan doet hij het horen. Vrede met God. Vrede. Voor een vijand met God. God zal niet meer toren, niet meer schelden. Vrede met de naaste. Vrede met de hele wereld. Want niemand kan Simeon meer kwaad doen. En Simeon heeft op dat ogenblik geen vijanden meer. Vrede in het eigen hart. Vrede van de aanklagers van binnen. Van de bestrijders die het hem zo moeilijk gemaakt hebben. Vrede van binnen. Zijn geweten en de wet spreekt niet meer. Klaagt niet meer aan. Vrede en daarom kan hij gaan. Omdat de Heer hem in de vrede en in de volle ruimte gesteld heeft. Daarom begeert hij ook niet te gaan. Begeert hij heen te gaan om nu in vrede en in vrijheid. Ja, zonder zonde, die God te dienen. En dat tekent het dat Simeon hier staat. Onder de bediening en de bearbeiding van de liefde van God. Simeon proeft en smaakt de vrede niet alleen. Maar bovenal de liefde van God. En omdat de liefde van God in zijn hart hier ligt uitgestort. En hij daarom die lofzang opheft. Daarom kan Simeon. Daarom begeert Simeon heen te gaan. Dat kan er zijn als de liefde werkt in het hart van een kind van God. En uitgestort wordt. Dan kan hij, dan begeert hij, dan verlangt hij wel eens heen te gaan. Niet dat dat verlangen altijd vervuld wordt. Zeker niet. Maar het kan er zijn. En ik las ergens, zeg het is waar. Het is een slecht teken. Als er nooit eens iets van dat verlangen, van dat stille heimwee is om bij hem te zijn. Dat is een slecht teken voor Gods kind, voor Gods kerk. Simeon kan sterven. Simeon begeert te sterven. We weten niet of de Heer ogenblikkelijk dit verlangen vervuld heeft. Misschien is hij nog met Anna naar alle verwachters van de vertroosting van Israël toegegaan om het grote wonder te vertellen. Misschien heeft hij nog een ogenblik op de aarde moeten vertoeven om te prediken en om te spreken van deze koning. Maar lang zal het niet geduurd hebben. Spoedig zal de Heere naar zijn woord hem hebben doen heen gaan in vrede. Maar Simeon, hoe kan dat nu? Die vraag kan reizen. Hoe kunt ge nu heen gaan in vrede? Hoe kun je nu zomaar zeggen dat je in vrede kan afreizen? Wel, dat staat er zo duidelijk. En dat is eigenlijk de kern van de zaak. En daar gaat het om in de geschiedenis van Simeon en ook bij deze nabetrachting op het kerstgebeuren. Wat Simeon zegt in het laatste vers van onze tekst, in dat volgende vers. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. De grond voor de losmaking, de bevrijding van een Simeon, is dat hij de zaligheid gezien heeft. Is dat hij in het kind, met de ogen des geloofs, zijn zaligheid zien mag. En niet alleen zien mag, maar hier ook omhelzen mag. Omhelzen mag de koning in de dierbaarheid en schoonheid waarin hij tot Simeon spreekt. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is de bron van de vrede, de bron van troost, de bron van ontbinding van de banden voor Simeon. Dat hij in dat kindje wat hij in zijn armen genomen heeft. En hij staart erop, ligt met gebroken, met tranen in de ogen. Hij staart naar dat kind. Heere, dit is uw zaligheid. Uw zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volk. Dit is uw zaligheid. Simeon, vergis je niet, is dat armoedige kind nu godzaligheid? Nee, Simeon vergist zich niet, want geleid door de Heilige Geest blikt hij op het kind en ziet hij in het kind godzaligheid. Godzaligheid, zo noemt Simeon dat kind. Godzaligheid. Zaligheid, dat wil eigenlijk zeggen, middel om te behouden, middel tot verzoening. Dit is het middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Dit is de middelaar. Met hem kan ik, verloren zondaar, voor God verschijnen. En met hem in de armen kan ik in vrede bestaan voor God. Met hem in de armen, met hem tot mijn deel, zal God nooit meer op me toornen en nooit meer op me schelden. Want dit is uw zaligheid. Simeon heeft het kindje in de handen en hij noemt het Gods zaligheid. Dat kind is ook aan Simeon van God geschonken. En dat hebt ook u nodig, een geschonken zaligmaker, uw zaligheid. Die zaligmaker is geschonken en wordt in de beleving geschonken aan verloren zondaren, aan een Simeon. Uit vrije genade. Dat ligt uitgedrukt in dat kleine woord, uw zaligheid. Die zaligheid heeft God bereid, van eeuwigheid bereid. In de eeuwigheid is die zaligheid uitgedacht. Toen heeft de borg het gezegd. Ik zal borg voor hem zijn. Voor Simeon zijn. En nu gebeurt het in dit ogenblik. Dit is Gods zaligheid. De borg van God geschonken. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Uw zaligheid. Daar is niets van mij bij. Het is alles uit u. Het is wonderlijker dan ik heb kunnen uitdenken en in verwachting heb kunnen koesteren. Heer, het is te groot, ik kan er niet bij. Uw zaligheid, vrede in het hart. Zo staat Simeon daar. Hij staat daar, roepend in verwondering. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Daar hoort u de verwondering in doorklinken. Ogen van mij, zegt hij eigenlijk. Die ogen van mij hebben de zaligheid van u gezien. Die ogen van mij. En dan denk ik dat Simeon daarbij gedacht zal hebben. Die ogen van mij die zoveel gezien hebben. Die ogen van mij die zo geblikt hebben. Zo uitgegaan zijn naar de wereld en haar begeerlijkheid. Die ogen van mij waarin zo de zonde geleefd en gelegerd geweest is. En blijf in mezelf natuurlijk. Die ogen van mij, die hebben Godzaligheid gezien. Wat een wonder. Wat zal Simeon met tranen van verwondering die zaligheid opgeheven hebben. En aan God hebben voorgesteld als het ware. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Maar dit is uw zaligheid. En met uw zaligheid kan ik voor u bestaan. De zaligheid die gij bereid hebt. Daarom kan ik u ontmoeten. Daarom kan ik tot u treden. In vrede. Heere, laat daarom niet uw dienstknecht gaan. In vrede. Naar uw woord. Is ook daar iets van dit woord van Simeon wat weerklank vindt in uw hart. O u, ik, wij allen. En dat is bijzonder op deze laatste zondag van dit jaar wat wegglijdt, komt bijzonder op ons aan. Wij allen moeten sterven. We weten het. Dat is de straf op de zonde. Wij allen kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. Wij hebben de koning van kerst nodig. Een borg nodig voor ons hart. Voor onze ziel. Wij hebben het nodig dat dat kind in de omhelzing van het geloof door God gelegd wordt. Dat we hem zouden omhelzen en kennen. Kus de zoon, opdat hij niet door. En hoe staat het dan met ons? Kennen wij een borg voor onze ziel? Kennen wij hem? Onbekeerde medereiziger, u kent hem niet. En u die uzelf inbeeldt hem te kennen, zonder dat hij u geschonken is, dat gij het zelf uit Gods mond gehoord hebt, u kent hem niet, dat aan deze dag een dag van waarschuwing voor u mag zijn, die u ook op de knieën brengen mag voor hem, opdat u het gaat belijden en zeggen, Heer, ik ken hem niet, maar zou u me uit genade het willen leren, door de leiding van de geest, zoals u het Simeon geleerd hebt, door de bediening van de geest, wie ik ben, mens, maar ook die verwachting willen geven, die verwachting, dat uitzien naar hem, en dat zoeken naar hem, opdat ik komen mag tot het kennen van hem en het mijnen van hem en het met een Thomas straks zeggen mag, mijn Heere en mijn God, mijn zaligmaker. Dat het dan zijn mag, want hoe zullen we ontvlieden indien we op deze zaligheid waar Simeon van zingt, op Gods zaligheid geen acht hebben gegeven. Buiten de Heer Jezus Christus en buiten zijn verdiensten, zijn werk en zijn persoon, kunnen we niet sterven. Ja, moeten we wel sterven, maar zullen we God als een vertorend rechter ontmoeten. Daarom haast u dan om u door hem te laten vinden. Haast u dan om aan zijn voeten te buigen, beladen met de zonde en de schuld, beladen met alles wat u ontbreekt. Maar buig voor hem, opdat hij niet komen en u onbekeerd wegnemen, want dan zal het vreselijk zijn, dan zult u sterven zonder zaligheid, sterven zonder redding, dan zal de Heere u oordelen naar de scherpe en rechte eis van het recht. U die misschien zegt, ja, dit is Simeon. Simeon, de zaligheid in het hart, de zaligheid in de handen. Ach, wat zou ik bij hem graag willen staan. Wat zou ik graag in de geest naast die Simeon willen staan. En al was het dan maar dat ik mijn hand onder zijn hand kon houden. En dat ik ook mocht zien op Gods zaligheid. En dat ik ook die vrede mocht smaken. Is het u daar echt om begonnen? Dan moet u het van uzelf zeggen. En hoe langer hoe meer zeg, geen recht te hebben. Dan moet u hoe langer en hoe meer van uzelf gaan zeggen zondaar te zijn, schuldenaar te zijn. Dat er nooit meer vrucht, nooit meer verwachting uit u voort kan komen. Maar die stille hoop ligt er toch niet. Die stille hoop. Ik blijf den Heer verwachten. Mijn ziel wacht. Ach, ongestoord, zo vaak wel gestoord, maar dat door mijn zonde en door mijn schuld. Ik hoop in al mijn klachten over mezelf, over de zonde, op zijn onfeilbaar woord. Heere, u hebt in uw woord gezegd, o God, maak me leven, leid me naar uw woord. Kijk, als dat het leven is, hou dan maar aan. En grijp maar moed. Grijp maar moed. En val die koning maar te voet. En zeg het maar. Alles wat u misdreven hebt. En hoeveel er nog is in uw eigen leven wat u van hem aftrekt. U wordt hoe langer hoe min. Het is niet erg. Het is juist zo profijtelijk. Maar God zal zeker komen. Voor wie hem recht. Arm van geest en verslagen van hart. Te voet van. Hij zal zich niet onthouden. Zie het aan Simeon, die het rijk ondervonden heeft, gedreven te worden door de geest tot de zaligmaker. Dat doet diezelfde geest nog. Die geest die verwachting geeft, die drijft tot de zaligmaker. Die drijft naar de tempel, die drijft naar het woord, die drijft totdat u buigend als een verloren zondaar mag bukken. Aan de voeten van deze koning. En het kindje in de handen mag nemen. Dat u hem mag zien in zijn schoonheid. Mijn oog. Dan zijn er tranen in de oog. Tranen van verwondering. O God. Dat u naar zo iemand omziet. En zo iemand uw teerste liefde schenkt. Uw zoon schenkt. Uw enige. Die hij lief hebt. Uw zoon die ik door mijn zonde verworpen heb. Uw zoon die ik door mijn zonde mee aan het kruis genageld heb. Uw zoon die ik versmaad en veracht heb. Uw zaligheid. Aan zulk een. Dan wordt het stil. Dan wordt het stil in het hart. Stil van verwondering. Bij de blik. Op de vernederde Christus. Dit is uw zaligheid. Dan daalt de vrede. Vrede in het hart. Vrede. Losmaking van alle banden. Vrede. Met God. En in het eigen leven. Vrede. Die alle verstand te boven gaat. Zouden we daar niet jaloers op worden. Jongeren. Ouderen, om die vrede te vinden. Hij is te vinden. Die vrede is te vinden. En wij willen hem niet vinden. We zijn er te goed voor, niet te slecht hoor, maar te goed. de godsdienstigste, eigengerechtig, de wereldgezind, we zijn er veel te goed voor. Maar we willen niet armer, allerarmst voor God buigen. Want die vrede van de kribbe en van het kruis, die wordt nu alleen geschonken en toegepast aan een ontledigde zondaar. En op dat plek, daar willen we maar niet op komen. Simeon kwam erop, want hij zegt het, uw zaligheid, niets van hem ben. Simeon kwam erop door Gods geest. Vraag dan om de bediening, de werking van die geest, opdat u ook eenmaal in dit leven de zaligheid van God mag zien. En u eenmaal goed van God sprekend mag zeggen, kom, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat de Heere mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Hij loofde God, nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan. Toen kon Simeon sterven, toen wilde Simeon sterven. En hij begeerde het, eeuwig bij God te zijn. Eeuwig zich in die zaligheid te verblijden. Eeuwig bij God vrede te smaken. Eeuwig goed van God te spreken. Zonder zonde. Daar is Simeon gekomen. Daar heeft hij Gods zaligheid gezien. Niet zoals hier in de tempel gewonden in doeken. Maar daar heeft hij het volmaakt gezien. Volmaakt. Koning aanschouwd in zijn schoonheid. Daar heeft hij volmaakt gezongen. Het lied wat niemand zingen kan hier op aarde. Het lied wat niemand leren kan. Het lied van Mozes en van het Lam. Het lied door u alleen. Om het eeuwig welbehagen, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen. Dankzegging. Heere, het past het uw naam te erkennen dat gij uw zaligheid zelf bereid hebt en ook schenken wilt aan verlorenen. Niet aan hoge mensen, niet aan goede mensen, maar aan zondige mensen. Aan verlorenen en die voor uw woord bij, want op die zult ge zien. Heren, wat is het wonder groot, want wij hebben die zaligheid niet begeerd. Wij hebben die zaligheid veracht en we staan er vijandig tegenover. Maar nu komt u door die zaligheid en op grond van die zaligheid mensen stil te zetten en te laten buigen. Opdat ze als armen alles verliezen zouden en voor u alleen zouden neervallen en u alleen zouden overhouden. En in die weg uw zaligheid zien, vrede in het hart, vrede bij u, o bron van troost en liefde. Heere, pas het toe, dat we niet voortreizen zonder een borg voor ons hart, maar dat we haasten en vlieden om vrede te vinden in het bloed des kruises, vrede te vinden in de Heer Jezus Christus alleen. Dat we niet rusten voordat we hem gevonden zouden hebben. Heere, en wilt u zelf uw kerk gedenken, die het vaak moeilijk kan hebben in de strijd, maar die toch ook bij Simeon mag gaan staan, leid ze er zelf door uw geest heen. En met Simeon uw eigen werk, uw zaligheid, uw kinderen in de hand mogen houden. En aan u uw eigen werk mogen voorhouden. Heer, het is toch uw werk, uw zaligheid. Dat ze daarin dan ook op deze nabetrachting op het kerstwonder troost vinden mogen. En dat u hun hart mogen verheffen. En ook mogen zeggen, toch, ondanks mijn tekort, de Heere is goed. Dan loven ze God, dan eindigen ze in u. Het dank voor uw hulp en nabijheid ons ook in deze uren geschonken. Wil zelf het woord zegenen, wat in alle gebrek gepredikt is. Zegen ons ook deze middag en breng ons andermaal bijeen. Dat bidden we u niet om onzentwil, maar om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 17 vers 8 is onze slotzang, maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven
met u allen. Amen.